Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Een halve speelronde in de Eredivisie. Koning Winter gooit het schema een beetje overhoop. De vraag is, wie wil Dirk? En meer van dit soort zaken in de AD Voetbalpodcast. Deze week bespreken we met Sjoerd Mossoe, Maarten Wijfels en Johan Inan het voetbalnieuws. Mijn naam is Etienne Verhoef en het mag bekend zijn. Vier stellingen die de kapstok vormen voor deze podcast.
In Nederland geldt code oranje vanwege de gladheid.
Ik ga ervan uit dat er bij de KNVB verstandige mensen zitten.
Dan het weer nog. Vandaag, winterse dag dus, wordt vanmiddag -4 tot -6.
Ik ga de eerste stelling gelijk even neerleggen bij jou, Sjoerd. De duels in de beker en de eredivisie moeten de komende week overdag gespeeld worden.
Ja, als ze maar gespeeld worden. Of ze dat overdag doen, of welk plan ze er ook voor maken. Ze kunnen toch gewoon... Ik begreep ook niet zo goed dat ze gisteren niet doorgingen, eerlijk gezegd.
Nou ja, jij was niet de enige, want Louis van Gaal begreep dat ook niet helemaal, hè?
Nee, maar bedoel, er is geen publiek. Bij Ajax had sowieso het dak dichtgekund. Dus dat leek me ook vrij helder. Kun je nou niet organiseren dat de uitspelende ploeg op de plek van bestemming komt, dan kun je het gewoon spelen. Dan is het toch verder geen groot gevaar. Je kunt het veld sneeuwvrij maken en spelen maar.
Ja.
Maar goed.
Waarom is dat eigenlijk niet gedaan? Heeft iemand daar een verklaring voor?
Ja, de code rood en het feit dat ze dat risico niet wilden nemen. Ik geloof niet dat ze dan alleen aan het journaaien denken. Maar juist bij Ajax had de KNVB misschien wel moeten zeggen van oké, deze laten we doorgaan, want het wordt nog een hels karwei om die wedstrijd opnieuw in te plannen met de Europa League verplichtingen die zowel Ajax als PSV nog hebben. Dus ja, als ze één wedstrijd door hadden kunnen laten gaan, dan was het die wel.
Ik denk dat ze bij Ajax er niet heel rauwig om zijn geweest dat de wedstrijd niet doorging.
Jawel.
Wel? Oh, Maarten?
Ja, absoluut. Die wilde per se spelen. En ze hebben er alles aan gedaan om het ook gedaan te krijgen. Maar uiteindelijk is er toch een streep doorheen gegaan. En ze zijn er niet blij mee.
Want omdat het programma dan te vol wordt zometeen.
Nou ja, maar vooral ook omdat je na zo'n horrorweek die zij hebben. Ja, wat is nou lekkerder dan op het veld in één keer bam, sportief een mooie slag slaan. Dan gaat het daar weer over. In plaats van dat het nu alleen nog maar blijft gaan over Onana en over Haller die niet mag meedoen en over alle negatieve dingen. En dat ben je in één keer kwijt. En ja, ze hadden niet graag willen spelen.
Ja, heel praktisch gezien, Johan. Er zijn volgens mij genoeg hotels in de buurt van die arena. Dus je kan er makkelijk met Utrecht al een dag van tevoren heen.
Ja, dan weet ik alleen niet of dat, jij zegt makkelijk, of dat nog zo snel en zo makkelijk te regisseren valt.
Jij bent bang dat de hotels in Amsterdam helemaal vol zitten deze tijd?
Nou, dat niet zozeer, maar er komt nogal wat bij kijken met het regelen en ding. Dus voor mij onderschatten we dat een beetje. Alleen, weet ik niet, ik vind het lastig.
Hebben jullie nou ook niet... zeker Sjoerd en ik zijn even oud, Etienne, ja. Denk ik ook, ja. Halverwege de 40ste.
Ja.
In je jeugd, jaren 86, 87, nou ja, toen sneeuwde het voor je gevoel altijd. En alles ging door. De treinen reden, er werd gewoon gevoetbald, alles was mogelijk. En hier, als er godverdorie twee vlokjes sneeuw vallen, dan rijden de treinen niet. Ik weet niet wat het is tegenwoordig, maar het is toch wel een beetje aan doorslaan. Hè?
Ja, we zijn daar helemaal in doorgeslagen, maar dat is sinds die codes. Vroeger had je die codes toch ook helemaal niet?
Nee.
Dat code rood is toch iets van de laatste jaren, of niet?
Ja, maar jullie doen allemaal een soort Frans Hoekje nu, want Frans Hoek heeft dat ook getwitterd. Hè? Dat hij vroeger nog in zijn lange broek gewoon keepte, dat maakt allemaal niet uit.
Ja, maar zo was het ook.
Ja.
Maar je merkt het ook aan je kinderen, hè, gisteren. Die zijn, ja, er valt natuurlijk minder sneeuw, maar die zijn dan ook echt bijna verwonderd dat er dan sneeuw ligt. En ja, in onze jeugd, joh, dat wist je. 'S Winters ligt er sneeuw. En gewoon iedereen was erop voorbereid. En nu, maar ook die wedstrijden, hè, die kun je toch prima allemaal op zaterdag spelen? Ja, dan moet Fox Sport misschien, dan moeten ze, of nee, het is niet meer Fox, ESPN.
ESPN, ja.
Moet ik nou het pakken, man?
Ja.
Moet ik nou pakken?
Ja.
Maar dat kan toch? En dan maak je er desnoods een dag van. Dat je dan om 1 uur 's middags begint of zo. Dan heb je ook nog iets. En dan maak je er ook nog een speciale dag van. Dat is toch allemaal niet zo moeilijk? Ik heb het nog even nagevraagd ook bij de bond. En het was wel voorbijgekomen eerder in de week. Maar dat was dan toch allemaal te moeilijk.
Wat was er dan te moeilijk? Want dit voorstel lijkt me toch heel logisch. Als je weet dat zondag het land plat ligt. Je weet dit al vanaf maandag kondigen ze dit aan. Dus de kans dat het gebeurt is 50% vaak bij weer. Dus dan weet je toch dat je dit kan gaan plannen?
Ja, maar het is een beetje... Je krijgt toch soms de indruk dat we in dit land vooral in problemen denken. En iets minder in mogelijkheden. En maak het ook bij... Maak het ook politiek. Er wordt al snel gekeken wat niet kan. En dat is nu ook met die Elfsteden toch. Gisteravond was dat ook bij op televisie een discussie. En toen zeiden Erben Wennemars en Mark Tuitert ook van... Ja, probeer nou in te denken in wat eventueel wel kan. Ja, ik vind dat wel een goed uitgangspunt.
Was Erben Wennemars gisteren op de televisie over de Elfstedentocht? Echt waar? Dat verwacht je niet, hè, met dit weer?
Nee, hij wilde liever niet, maar het kon niet anders.
Oh, dus, oké, het moest.
Ja, en wat je net zegt, natuurlijk proberen om overdag te spelen.
Ja,
ja dat moet toch ook kunnen? Je kan toch niet s'avonds om 9 uur bij min 7 nog het veld op als het ook om 6 uur zou kunnen?
Nou, dat vraag ik me dus vooral af, Sjoerd. Want waarom houdt de KNVB, en ik snap met uitzendrechten, maar iedereen zit thuis. Iedereen wordt vandaag gezegd thuis werken. Je kan toch gewoon om 5 uur een bekerwedstrijd nu spelen? Dat is toch leuk? Kunnen de kinderen ook nog kijken? Schitterend, man. Juist een kans.
Dat kan ook, maar goed, ze zijn wel iets flexibeler met die aanvangstijden, want je speelt ook af en toe op zaterdagmiddag 2 uur, dus dat is op zich niet, het is niet zo dat ze dat per se niet willen. Het is alleen, het is iets ingewikkelder dan we misschien denken, omdat je moet wel met de tv rekening houden, want dat is het enige bestaansrecht van het voetbal nog, die tv. Dus je moet wel met ESPN in de slag om dat even allemaal goed te plannen. En dan kun je inderdaad om 5 uur, om 7 uur en om 9 uur kun je eventueel een wedstrijd spelen. Je kunt zelfs om 3 uur al beginnen. Ja. Alleen je moet het wel afstemmen. Het is niet meer zoals vroeger dat je zei van nou jongens, we bellen even naar FC Utrecht. En we beginnen iets eerder. Dat is wel iets ingewikkelder. Maar het moet zeker kunnen, ja. Ik ben het wel in mate eens. Je moet er gewoon in oplossingen proberen te denken.
Het was met de coronacrisis toen ook al zo, hè, dat er geen mensen het stadion in mochten. En dan houden we nog steeds vast aan 7 uur en dan 9 uur wedstrijden. Terwijl als je dat vervroegt, kan je gelijk de kinderen ook laten kijken, hè, 's middags. En dan kunnen ze ook gewoon naar voetbal kijken op woensdagmiddag, bij wijze van spreken.
Nou, ik hoop dat ze luisteren. En we hebben de oplossing aangedragen.
Ja, nu kunnen ze niet meer omheen. Hè. Als we de oplossing hebben aangedragen, is het klaar. Maar verwachten jullie dat voetbal doorgaat deze week? Johan, wat denk jij?
Ik verwacht wel. Omdat er nu nog meer druk op komt te zitten en er amper nog gaatjes zijn om wedstrijden in te plannen. Dus ja, weet je, daar zijn we met z'n allen wel beland nu. Dat we het ons amper nog kunnen permitteren om wedstrijden uit te stellen. En zoals Ajax speelt tegen PSV in de Arena, daarvan verwacht ik ook, omdat de wegen wat begaanbaarder worden, dat gewoon door zal gaan.
Met enorme heaters erin of zo, om het niet te koud te laten zijn. Want Heerenveen Feyenoord wordt wel een potje dan natuurlijk in de kou in het noorden.
Nou, dat is leuk dat je erover begint.
Oh.
Heerenveen Ajax, weet je dat nog?
Ja.
Even denken hoor, Huntelaar ging een week of twee later naar Ajax.
Ja.
Ja. Dus dat moet ergens zijn geweest. 2006
en ja, precies. Ja. Ja.
En die wedstrijd was echt enorme sneeuwstormen. Echt één grote chaos op de weg. Het was een hel om daar naartoe te gaan. Naar dat Heerenveen. Ik geloof dat ik om 8:30 ochtends vertrokken ben. En ik was net op tijd. Maar die wedstrijd ging gewoon door.
Ja.
Die ging gewoon door. En legendarisch, want Huntelaar die scoorde toen volgens mij 2 keer. Tegen de club waar hij later naartoe zou gaan. En dat was toen al bekend. Dus dat was wel heel bijzonder. Die deed nog even mee. En die draaide nog even het kampioenschap van Ajax de nek om.
Ja.
Ja.
Ja, dat even terzijde. Het ging er even om dat die wedstrijd toen...
Maar toen ging die door. Maar we hebben net al geconstateerd dat we vroeger meer door lieten gaan dan tegenwoordig. Dus gaat die deze week denk je wel door, zo'n wedstrijd? Of gaan ze die inderdaad ook vervroegen? Wat is jullie inschatting?
Nou, ze kunnen nu toch alle tijd om te anticiperen. Ze kunnen toch gewoon een plan maken en die wedstrijden hoe dan ook spelen. Ja, kom op. Ja. Zeker zonder publiek.
Ja, want dat is vaak de reden, hè, dat ze zeggen we gaan niet spelen, want het is te gevaarlijk om naar het stadion te gaan. En dan zit er geen publiek in het stadion, dan spelen we nog niet.
Nee, precies. Dat gaan ze wel oplossen.
Het is inderdaad iets met computers. Een vinkje aanzetten.
Keeper André Onana is per direct 1 jaar geschorst. De doelman van Ajax heeft die schorsing gekregen voor de overtreding van de dopingregels.
Ja, hij heeft had wat last van hoofdpijn. Dus hij heeft een pilletje wilde hij pakken uit een strip. Ja, en die strip leek heel erg op bijna dezelfde naam als de strip die zijn vrouw gebruikt. En van daaruit heeft hij het pilletje genomen eigenlijk tegen hoofdpijn.
Gaan we naar de tweede stelling. Hij gaat over Ajax, Johan, maar ik wil graag Maarten als eerste laten reageren. Want ik vind dit wel een typische stelling voor Maarten. Stelling 2. Ik vergeet nog liever een vinkje dan dat ik de pil uit de strip van mijn vrouw neem.
Jezus, Mina. Wat een keuze is dit. Even kijken. Ja, eens. Ja. Ja. Eens. Nou, zeker. Ik bedoel, dat vind je. Ja, het zal allemaal wel dat dat natuurlijk allemaal niet handig is. Maar gewoon een pil nemen waarvan je dan denkt: ja, ik neem maar gewoon een pil. Ruud Gullit vertelde gisteren ook op tv dat zelfs in de jaren 80 bij AC Milan. Bij wijze van spreken, als je je nagels wilde knippen met een nagelschaartje, moest je nog even bellen van, hey, is het wel, kan dit wel met dit schaartje? En Onana neemt gewoon een pil. Ja, ja. Dat vind ik echt onbestaanbaar. Ja. Ja, dus ja, op jouw vraag.
Ja, helemaal mee eens. Maar jullie hebben ook, Johan geloof ik niet, maar jullie hebben ook kinderen.
Ja.
Je kent dat nog, dat die kinderen hebben dan 's nachts iets, die hebben buikkrampjes of weet ik veel wat, die hebben ergens last van. En dan moet je zo half slaapdronken moet je naar het medicijnkastje. Dat ken je toch?
Ja.
Ja. Maar, toch heb je bij dat medicijnkastje heb je altijd de alertheid dat je denkt van ja, ik ga niet zomaar een pol pakken. Dat doe je gewoon niet. Je gaat drie keer die etiketten lezen, zelfs als je nog als een zombie midden in de nacht voor dat kastje staat.
Ja.
Toch? En het is echt een heel raar verhaal. Kom op, hé.
Maar dat is het een beetje.
Het gekste vind ik nog, want we kunnen het niet bewijzen. En we weten niet wat er precies gebeurd is. Hè. Laten we het voordeel van de twijfel geven. Maar ik heb me wel verbaasd over hoeveel mensen dit gewoon klakkeloos geloven. Dat iedereen zegt, ja, inderdaad. Nee, per ongeluk. Dus hij hoeft niet zo zware straf te krijgen. Want het was per ongeluk.
Ja.
Ik denk, ja, daar gaan we in wielrennen. En daar was ik met Thijs Zonneveld wel mee eens. Daar gaan we in wielrennen en bij atletiek toch wel heel anders mee om. Als iemand zegt dat hij het volgende het pilletje van zijn vrouw.
Nou, de trainer van PSV begon daar deze week ook over. En die zei na afloop van die wedstrijd van PSV tegen Twente. Ja, ik vind het zo sneu. Want weet je, in voetbal zijn we sowieso. Hebben we bijna geen dopinggevallen en dat soort dingen allemaal. Ja,
maar had het over de strafmaat.
Ja.
Maar daar kun je nog over discussiëren. Maar gewoon het feit dat je als professional gewoon maar iets naar binnen gooit waarvan je dan, ja, ik bedoel, dat gaat het om. Ja. En ja, de strafmaat is dan een volgende, maar gewoon dat. Dan ben je, ze zijn daar inderdaad bezig met rechtsdraaiende milkshakes en proteïne diëten en weet ik veel wat allemaal om die spelers zo professioneel mogelijk te begeleiden. En dan zegt de keeper, ja, ik gooi er even een pil in en dan zie ik het wel wat het wordt. Ja, dat is toch wel. Ja, daar kun je niet bij, vind ik, in deze tijd, hoe dat gaat.
Dat vind ik ook. Het is echt amateuristisch, oliedom, of het nou bewust was of onbewust. Je hebt gewoon, denk ik, als professional zijn er gewoon momenten dat er, ja, zo te noemen, bepaalde sensoren af moeten gaan en dat je alert moet zijn. En dat is helemaal als je naar het medicijnkastje grijpt. Dus ja, Sjoerd zegt net voordeel van de twijfel geven. Ja, ik weet het niet. Ik vind het verhaal ook haast te sterk om te geloven. Alleen, ja, weet je, en die strafmaat, een jaar, daarvan zeggen jullie dat is, van Roger Smit vond dat, als ik het zo begreep, buiten proportioneel.
Ja.
Ja, het is maar hoe je er naar kijkt, jongens. Want als we het met wielrennen vergelijken en ze geven daaraan dat ze de verkeerde strip hebben gepakt, namelijk die van de vriendin, dan krijgen ze volgens mij ook gewoon een nog langere schorsing, die kan oplopen tot 4 jaar. Dus ik weet niet of er zoveel mis is met die strafmaat. Waar ik meer moeite mee heb, is dat hij dan vervolgens ook niet kan trainen. Dat ik denk van ja, weet je, en daar zei je.
Ja, dat is wel.
Dat voelt echt als een dubbele straf. Dat zei Edwin van der Sar ook. En daar was ik het wel mee eens.
Ja, maar Sjoerd zei net het voordeel van de twijfel. We hebben het in wielrennen vaak genoeg meegemaakt. Atleten die Nandrolon hadden gekregen. Dat was dan door de tandpasta of dat soort dingen allemaal. Maar dat hebben we toch ook nooit geloofd. Waarom geloven we het bij een voetballer dan? Zeg, ah ja, tuurlijk, je hebt de verkeerde pil gepakt. Dat is toch. Juist nee, dat zou toch de meeste.
Dat komt een beetje omdat in voetbal natuurlijk. Er zijn echt relatief gewoon heel weinig dopinggevallen die, laten we het dan zo zeggen, die aan het licht komen. We moeten ervan uitgaan, ook in voetbal wordt gecontroleerd dat het gewoon minder gebeurt dan in bepaalde andere sporten. Dus ben je al snel geneigd te denken, dat zal dan niet bewust zijn gebeurd. Misschien is dat een verkeerde manier van denken, maar daardoor komt dat. Draai het om. op het moment dat je als club dit verhaal naar buiten brengt, dan denken ze daar natuurlijk ook, ja, jezus, dit klinkt wel zo ongeloofwaardig. Maar juist omdat ze het naar buiten brengen, zou het natuurlijk ook wel eens echt zo gegaan kunnen zijn. Omdat je, ja, natuurlijk heeft iedereen argwaan, dus als je dit dan naar buiten brengt, dan zou het wel heel stom zijn als het heel anders is gegaan. Dus het zou ook wel eens gewoon toch waar kunnen zijn, om die reden.
Maar dat sluit ik ook zeker niet uit. Dat weten we ook gewoon niet. Maar ik verbaas me meer over de reflex. Toch wel bij het publiek en bij veel opiniemakers. Die was gewoon heel anders dan dat je in het wielrennen zou tegenkomen. Ja. Je zou in eerste instantie geneigd zijn om te denken, dit is onzin, toch?
Ja.
Zo wel.
En dat die reflex bleef een beetje uit, dat was mijn punt.
Johan, één ander ding, hè. Als dit nou in oktober geconstateerd is. Ajax weet dat Promes mogelijk weggaat en haalt daar Idrissi voor. En daar zijn ze op voorbereid, of die nou wel of niet weggaat. Maar ze zijn in ieder geval voorbereid op het vertrek. Als je nou weet dat dit boven de markt hangt, een schorsing van maximaal 4 jaar en tenminste een jaar. Hebben ze dan zoveel vertrouwen in Stekelenburg dat hij de eerste doelman kan zijn, dat hij hem een jaar lang kan vervangen? Of heeft Ajax zich hier ook in verslikt en niet de vervanger gehaald van het niveau Onana?
Dat speelt wel mee, dat ze vertrouwen hebben in Stekelenburg en ook vinden dat die jongens daarachter, weet je, misschien wel de kans kunnen en moeten gaan krijgen. Een jaar, ja, weet je, hij zal een jaar geschorst worden, hoogstwaarschijnlijk, als dat beroep tot niets leidt. Dat betekent wel dat ze over een paar maanden weer de markt op kunnen, Jen, en alsnog een vervangende doelman gaan halen. En Ajax zegt ook, stel nou dat wij in januari meteen een topkeeper hadden gehaald. Laten we zeggen dat ze Joël Drommel bij Twente weggetrokken hadden. Ja, weet je, dan is de publieke opinie ook, maar hoe kan dit dan? Jullie hebben Stekelenburg, jullie hebben Scherpen, jullie hebben Kotarski, er staat al een topdoelman Onana, waarom ga je Joël Drommel dan halen? Dus dat is ook een kleine afweging geweest om te zeggen van nou, weet je, dan maken we het seizoen af met Stekelenburg, kijken we de komende maanden aan en afhankelijk van die schorsing en waar het beroep toe zal leiden, kunnen we in de zomer nog overwegen om een nieuwe keeper te gaan halen. En wat ook nog meespeelt, is ze hadden er ook voor kunnen kiezen om Onana onmiddellijk aan de kant te houden. Maar ja, goed, daar krijg je ook weer allerlei vragen over. Zo van, waarom blijft hij aan de kant? En ja, daarvan zei Ajax ook, stel nou dat dan die uitspraak was gekomen, zoals afgelopen week, en hij was niet gestraft geweest, dan hadden we hem voor niets aan de kant gehouden.
Je zult zien, hè, de wet van Murphy. Zaterdag, Heracles uit, -9, kunstgras, Stekelenburg staat koud te lijden. Moet één redding verrichten, spierblessure.
Ja, ik heb glazen bommen bijgepakt, maar
ja. Let op. Ja. Ja.
Nee, maar dat is, wat iedereen roept natuurlijk, nu dit kost, dit kan Ajax miljoenen kosten. Een keeper die dit heeft meegemaakt, als de voetbalwereld groot is en onschuld, zal het toch wel meevallen met die miljoenen? Dan verleng je nu. Zeg je, joh, we verlengen gewoon de komende periode.
Dat hangt ook van de contractonderhandeling af. Kijk, dat wordt wel interessant nu. Want die jongen die staat voor een paar miljoen op de loonlijst. We kennen de lijstjes van transfermarkt.nl. Die zijn doorgaans wel betrouwbaar. Daar staat hij ook als degene met de meeste marktwaarde voor Ajax. Ja, en dat zei Van der Sar ook, die draait daar niet omheen. En voor de bedrijfsvoering is hij gewoon een hele, hele belangrijke factor. Dus, en hij heeft een aflopend contract, of tenminste, over een jaar loopt hij af. Na zijn schorsing heeft hij nog een paar maanden. Dus daar zullen ze iets aan moeten doen. Willen ze voorkomen dat hij een paar maanden later transfervrij de deur uitwandelt. Ja. Dus daar gaan onderhandelingen plaatsvinden. Ik denk dat Ajax nu gaat proberen zijn contracten open te breken. Maar wat er ook nog bij komt kijken is, van hij kan niet trainen, hij kan niet spelen. Wat gaat er met het salaris gebeuren?
Die jongen is natuurlijk moreel verplicht om bij te tekenen.
Ja, dat is, zou zeggen van wel. Dus ik ben heel benieuwd of dat ook gaat gebeuren nu.
Dat zou een mooie grap zijn. Dat hij ze hem een jaar lang doorbetaalt. Dat ze hem steunen en dat ze hem geloven met die pil. En dat hij dan zegt, ja sorry, verleng mijn contract niet.
Ja. Nee. Ja, precies. Dat is een beetje wel. Maar goed, tussen wat een speler moreel verplicht is en wat een speler uiteindelijk doet, zit nog wel een wereld van verschil, hè?
Ja, maar in ieder geval, dat kan toch bijna niet. Ja. Dat hij nu uit zijn contract zou lopen.
Nee, maar en die waarde houdt hij toch ook als hij zo meteen van die schorsing af is. Is hij nog steeds 25, 26? Die jongen heeft nog 10 jaar voor zich als keeper.
Ja, en ik denk dat hij ook wel een troef in handen heeft. Door te zeggen van ja, weet je, als jij wil dat wij jou doorbetalen, dan willen we eerst de krabbels zien. En voorkomen dat jij ons volgend jaar niks gaat opleveren.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
We gaan naar stelling 3, jongens.
Eerlijk antwoord persoonlijk, ja, tuurlijk wil ik wel even staan. Ik wil altijd een hat-trick maken als het kan.
Ik geloof, we kunnen nog meer toren schießen heute. Bij allem respect voor Twente, maar wenn man dan 3-0 führt en gegen 10 man, ik geloof, dan hätte man den druk en das tempo hochhalten kunnen. Hätten we vielleicht ook nog das eine oder andere Tor schießen kunnen.
Een klein beetje in de emotie, maar ja, het is wat het is.
Als PSV woensdag in de beker in de arena zijn eigen spel speelt, is het andermaal kansloos.
Nou ja, mag ik wat op zeggen?
Zeker, zeker. Ik was benieuwd wie als eerste ging reageren.
Ja, nou ja, omdat een beetje de vraag is, wat is je eigen spel spelen? Want zaterdag deden ze het toch op een iets andere manier dan bijvoorbeeld de uitwedstrijd tegen Twente. Ik ben wel benieuwd hoe zij in Amsterdam gaan spelen, want ze zouden het kunnen doen zoals de eerste 20 minuten. Nou, stel dat ze weer 0-2 voorkomen. Ja, dan weet ik niet of het nog een keer 2-2 wordt. Aan de andere kant, het uur daarna heeft wel uitgewezen dat Ajax in principe een beter voetballend elftal heeft. Dus ja, er is ook wat voor te zeggen om dan iets compacter te spelen en dan proberen de ruimtes te benutten. Helemaal omdat Onana, dat is misschien nog niet aan bod gekomen, maar Ajax kan vaak zover van eigen goal afspelen, omdat Onana 40 meter uit zijn doel kiept.
Ja.
En dat is natuurlijk wel een factor. En Stekelenburg is een prima keeper en kan ook hartstikke goed meevoetballen, was vroeger zelfs spits. Maar het is toch even zoeken weer, hoe gaan we dat doen? En dat zal toch wel schelen. Dus daar dat is voor Ajax wel een vraagstuk, denk ik.
Ja.
Nee, ik sta hier hetzelfde op aan en Maarten, maar vooral op de vraag, wat is nou eigenlijk de manier van PSV? Je ziet zoveel verschillende fases van wedstrijden bij PSV. Ik snap het spelplan wel, het systeem is helder, maar de uitvoering verschilt zo wezenlijk van week tot week, dat ik bijna niet meer weet wat nou de manier van PSV is, eerlijk gezegd.
Ik heb precies hetzelfde. Er was ons min of meer dat vol gaasvoetbal beloofd. Ik weet niet hoe vaak we dat te zien hebben gekregen. De eerste helft de eerste half uur in de arena was natuurlijk best indrukwekkend. Maar daarna, als je ook het verval ziet, dat je denkt van ja, weet je, er zijn wedstrijden geweest dat ik dacht van wat traint deze ploeg nou op. En afgelopen weekend, zaterdag, kijk je dan naar PSV Twente en dan zie je weer echt hele goede dingen en vloeiende aanvallen dat je denkt van oké, er zit dus wel degelijk voetbal in.
Nou ja, de ontwikkeling zou natuurlijk moeten zijn. Kijk gisteren naar Manchester City. Van Gaal haalde net als analist nog aan. Mm. City, Guardiola is ook van het balbezit en tegenstanders domineren door de bal te hebben. En nu deed hij het heel anders. En ze winnen daar heel erg overtuigend. Dus het is ook wel een beetje, het hoort er ook wel bij dat je ook een beetje kan variëren in wat je wil. Alleen, ja, het gaat er een beetje om dat je moet de schommelingen toch zo klein mogelijk maken. En ja, dat is, nou ja, daar hebben we eigenlijk al het hele seizoen in deze podcast ook over. Dat lukt bijna geen club in Nederland. In Europa trouwens ook niet, maar PSV ook niet. Dat is duidelijk.
Maar jij zei, Johan, jij zei iets. Er is ons full gas voetbal beloofd. Maar Maarten, bij de presentatie, is dat ook gezegd dat PSV dat ging doen? Of is dat wat wij er allemaal van gemaakt hebben op basis van het cv van Roger Schmid?
Nou ja, wat wel zo is. Hij heeft natuurlijk, inmiddels is dat 7 jaar geleden, maar die wedstrijd toen met Salzburg, die is altijd in ons collectieve geheugen blijven hangen. En hij heeft ook een boek geschreven waarin hij echt wel zegt van ik ben voor hoog op het veld de bal veroveren en dan is de weg naar het doel is zo kort mogelijk. Dus dat heeft hij wel. Alleen ja, hij ontwikkelt zich natuurlijk ook wel in zijn carrière in die zin dat hij ook in andere landen gaat werken. En toen hij kwam, hebben ze ook meteen tegen hem gezegd, ja, dit is de Nederlandse cultuur. Dit is niet dat je, zoals bij Duitsers, je gooit er een kwartje in en ze gaan heel hard lopen en dat is het. Ja, wij hebben toch een ander DNA. En nou ja, die zoektocht, die is nog steeds wel bezig. En nou is het wel zo dat ze, we hebben het dan over, kun je op trainingsveld dingen zien. Maar ja, Als je naar PSV kijkt, die zijn dus als eerste club samen met AZ begonnen met het Europees voetbal. Die hebben bijna alleen maar, zeg maar dubbele programma's gedraaid. Dus echt veel trainen. Dat je zegt, ik ga eens een hele week dingen inslijpen. Ah, dat is er tussen september en januari eigenlijk zelden van gekomen. Afgelopen week hadden ze voor het eerst een keer een week zonder midweekse wedstrijden. En toen hebben ze dus besloten om iets anders te gaan spelen en dit te doen. Ja. Dus ja, ik weet niet of je de rest van het seizoen heel veel andere dingen gaat zien dan het geschuif wat ze, met het systeem wat ze nu laten zien.
Maar is dat gelijk ook de moeilijkheid, Sjoerd, van het voetbal in deze tijd? Je ziet dat bijvoorbeeld bij Feyenoord ook en bij Ajax zie je dat al langere tijd volgens een bepaald systeem wordt gespeeld van Ten Hag. Dus is het makkelijker daar instappen en nu wil je als trainer van PSV iets anders. Je haalt andere spelers, die moeten daaraan wennen. En daarna ga je een programma in waar je heel veel wedstrijden moet gaan spelen. Dat je het bij de NBA zeggen ze ook altijd: de voorbereiding leg je in de basis en daarnaast bijhouden. Geldt dat voor voetbal dus ook dat het heel lastig is om dan een systeem onder de knie te krijgen?
Ja, het ligt er een beetje aan wat voor systeem het is. Maar in algemene zin, dat hebben we natuurlijk van tevoren aan het begin van de competitie ook al regelmatig gezegd. Kijk, Smit wil de boel anders gaan aanpakken dan dat ze bij PSV gewend waren. Die selectie die werd wat anders samengesteld, maar bevatte ook heel veel spelers die er al waren. Dus dat vraagt een soort aanpassingstijd. Dus het is niet onverklaarbaar wat PSV nu overkomt, helemaal niet. En zeker met het ritme van die wedstrijden, wat Maarten ook al aankaart, is het ook best wel logisch dat je wat wisselvallig bent. Het zal gewoon tijd kosten. Kijk, het is niet zozeer het systeem ook dat het anders is. Want of je nou twee spitsen of drie spitsen speelt, dat is nog tot daaraan toe. Maar als al je spelprincipes veranderen, als al je uitgangspunten van spelen worden aangepast omdat een trainer dat anders wil en die wil dat om gaan buigen, ja, dan wordt het wel iets ingewikkelder. Kijk maar naar naar wat er van Rosario gevraagd wordt dit jaar en voorseizoen. Dat is toch wel iets anders, denk ik.
Iataren misschien nog wel.
Iataren is ook een goed voorbeeld.
Die leent zich al helemaal niet voor dat Fulga's voetbal. Tenminste, hij heeft er denk ik wel wat meer ijver in gekregen. Maar weet je, het is niet een speler die een hele wedstrijd ziet razen of wil zien razen.
Nee, maar het zit hem ook in een speler als Malen. Die dat meteen druk zetten, dat zit niet meteen in zijn pakket. En ja, bij de spitsen begint het wel. En Smit doet er al aanpassingen in. Want als je wedstrijden van Bayer Leverkusen zag, daar stonden er twee aanvallers. Die liepen werkelijk op elke bal door tot aan de keeper. En bij wijze van spreken nog voorbij. Dat heeft hij al een beetje aangepast, omdat dat gaat Malen niet opbrengen. Dus het is wel zoeken. Dat is de zoektocht en de uitdaging die er nog steeds die er ligt. Ja.
Maarten, je hebt van ons vier het hoogst gevoetbald. Als jij op twee doelpunten in een wedstrijd stond en de trainer haalde je naar de kant 10 minuten voor tijd of 8 minuten voor tijd, was je dan ook chagrijnig?
Nooit.
Maar ik stel even hypothetisch, hè? Want ik bedoel, Sjoerd is keeper geweest, ik ook. Johan, waar heb jij gestaan vroeger?
Ben je keeper geweest?
Middenveld,
ja. Ik ben ook keeper geweest, ja.
Zo. Ja. Nee, maar dat is wel een interessante. Hè? Ik heb er ook eens over na zitten denken. Ik snap ook wel dat Malen denkt, laat me nou die hat-trick maken. Aan de andere kant, het is toch wel een beetje typerend voor de spelers van nu. Generatie Z hebben we dan vaak over. Hè? Dus zeg maar de jongste generatie profvoetballers. Die denken werkelijk ook echt alleen maar in hun eigen situatie op dat moment. Want kijk, als Malen nou een krachtpatser was geweest die à la Jorginho Wijnaldum elke wedstrijd klaar is en fit is en klaar is om te spelen, dan zeg je oké. Maar het is wel gebleken dat hij gewoon in wedstrijden gewoon soms van het een op het andere moment, dan is het klaar. En Schmid is natuurlijk niet helemaal gek. Die heeft ook gekeken, als ik hem de volgende wedstrijd dan ook weer nodig heb, dan is het voor hemzelf gewoon beter dat hij gewoon wisselt. En dan zouden spelers denk ik het iets bredere plaatje ook moeten kunnen zien. Maar dat is blijkbaar moeilijk. Want Ron Jans die ging zaterdagavond op een hele begaafde manier eigenlijk helemaal uit zijn plaat. En die zei, allemaal leuk en aardig. Maar hij zegt, ik zit hier met spelers die gewoon in een wedstrijd, als het even tegen zit of het gaat even niet, dan kijken ze alleen maar naar zichzelf en ze zijn op geen enkele manier in staat om het met elkaar even op te pakken en er even met elkaar wat van te maken. En hij zei, ja, dat kan toch niet zo waar zijn dat het alleen bij ons van de staf moet komen of van Wout Brama. En ik denk dat dat bij veel clubs is.
Sjoerd, in de opmerking van Schmid na afloop zat daar ook wel een beetje het venijn in. Hè? Want die werd ook geconfronteerd met die opmerking van Malek. Ik had die hattrick willen maken. En toen zei Schmid, hij had de kans gehad, hij heeft hem alleen niet gemaakt. Dat vond ik een prachtige opmerking.
Ja, dat is ook zo. Ja, het is denk ik allebei een beetje waar. Het is een beetje saai. Maar dat is natuurlijk wel zo. Kijk, hij heeft Malen er ook vaak afgehaald in fases dat de wedstrijd al beslist was. En dat Malen dacht, nu ontstaan de ruimtes. En nu kan ik nog 1 of 2 goals maken. Dat was met name voor de winterstop. Van alle kant, wat Maarten schetst, dat zal ook ongetwijfeld waar zijn. Je kunt je afvragen of Malen 90 minuten iedere week kan opbrengen. Misschien moet hij daar iets meer aan gaan doen.
Ja, dat is waar. We gaan naar de laatste stelling.
Ander voetbalnieuws, want vandaag vertrekt Dirk Kuyt per direct bij Feyenoord. Zijn contract zou in onderling overleg zijn beëindigd. Want
volgens mij heb jij de afspraken gemaakt met Martin van Geel en nu zit daar Frank Arnezen.
Ja, dat klopt. Maar ik heb Frank zit daar natuurlijk al een tijdje. Ja. En destijds, toen ik stopte en eerst als speler onder Martin gewerkt hebben, hadden we bepaalde doelen, zeg maar, met mezelf en Feyenoord met mij.
En die laatste stelling die gaat over, gek genoeg, Feyenoord deze keer. Tussen Dirk Kuyt en Feyenoord komt het nooit meer goed. Sjoerd.
Nou ja, dat kun je in voetbal echt niet zeggen.
Jawel.
Want kan over 5 jaar kan die op de koolsingel staan.
Met een beker of met een schaal.
Ja, alles kan. Ja. Maar voorlopig in ieder geval niet. Het is heel duidelijk, hè, dat Feyenoord het gewoon niet aandurfde of niet aan wilde. En dat was ook wel een soort reality check voor hem. Ik heb een beetje het idee dat hij op een gegeven moment echt dacht dat hij Superman was. Dat hij ijzer met handen kon breken en dat hij wel eventjes hoofdtrainer van Feyenoord zou worden. Ja, dat is gewoon een heel moeilijk vak. Dat is het in de algemene zin, hoofdtrainer zijn. En al helemaal bij Feyenoord. En ik denk dat dit heel verstandig is, hoor. Dat die weg is afgesloten. Kijk, in de euforie van die titel is hem toen van alles toegezegd en alles kon. Ik vraag me altijd nog steeds wel af van hoe is dat nou exact toegezegd? Want het lijkt mij in algemene zin heel vreemd als je tegen iemand zegt, ja, jij mag over 2, 3, 4 jaar de hoofdtrainer van Feyenoord worden. Waarom zou je dat in godsnaam zeggen? Maar die belofte zal op enige manier inderdaad gedaan zijn.
Martin van Geel, hè? Toch?
Ja, maar ik wil het hier een heel klein beetje voor Martin van Geel opnemen. Want het is maar ook maar net hoe je dat formuleert, hè, en hoe de andere kant dat interpreteert. Als je tegen elkaar zegt van, nou, we hebben de intentie om dat jij hoofdtrainer wordt bij Feyenoord. Laten we daar eens een plan voor maken en dan gaan we daar ons best voor doen. Dat is iets anders dan beloven.
Ja.
Als hij echt heeft gezegd, ik beloof jou het hoofdtrainerschap, zou dat natuurlijk echt absurd zijn. En dan, maar dat geloof ik eerlijk gezegd niet zo. Maar goed, dat is een beetje koffiedik kijken. Het is wat mij betreft logisch dat Feyenoord een andere route kiest. En het is ook logisch dat Dirk Kuyt op basis daarvan de conclusie trekt dat hij beter wat anders kan gaan doen.
Maar waar dan naartoe, Maarten? Welke club gaat Dirk Kuyt nu aannemen als hoofdtrainer?
Ja, maar weet je, ik moet hier heel erg van op zijn beenhakkers van zuchten.
Ik wou zeggen, het is een beenhakkertje dit.
In godsnaam bestaat het dat Dirk Kuyt met 1 jaar Feyenoord onder 19 denkt, ik ga een eredivisieclub trainen. Why? En waarom is er niemand, of tenminste, misschien zijn jullie er al in die omgeving, die zegt, joh, zullen we dat gewoon eens niet doen? Zullen we gewoon even nog een jeugdploeg gaan trainen en daar eens even, net als bijvoorbeeld John Heitinga doet, gewoon eens even een paar jaar, Ruud van Nistelrooy, gewoon eens een paar jaar, gewoon bij de oudste jeugd, gewoon eens ervaren wat dat dan is, wat je daar meemaakt, dingen die je tegenkomt, die je niet op de trainingscursus leert, en ga dat dan doen. Maar
sommige mensen hebben zo'n uitzonderlijk talent, Maarten.
Hij is 40 jaar. Ja. Waar hebben we nou in godsnaam over?
Nee, maar Maarten,
ik snap daar echt helemaal niks van.
Sommige mensen hebben een uitzonderlijk talent. En sommige mensen zijn gewoon gelijk geschikt om in de top trainer te worden.
Ja, het is goed met je. Ja, nee, echt.
Ik heb dit wel eens gevraagd aan Clarence Seedorf op een persconferentie. Die was toen voetballer bij Botafogo. En die werd opeens trainer van AC Milan. Weet je dat nog?
Ja, zeker.
Totaal out of the blue werd die hoofdtrainer van AC Milan. Die had nog nooit een F-team had hij getraind. En toen vroeg ik ook van, heb je ook wel eens getwijfeld of je dit wel kunt? Het is best wel een moeilijke job. Nou, die keek me echt aan alsof ik gek was geworden.
Ja.
Sommige mensen hebben een onmetelijk zelfvertrouwen. En die geloven echt dat ze dat wel even kunnen.
Ja.
Ja. Maar bijvoorbeeld Van Bronckhorst. Er wordt dan echt van gezegd. Ja, kijk, Van Bronckhorst is kampioen geworden met Feyenoord. Maar laten we gewoon wel even schetsen hoe het was. Op een gegeven moment stond Feyenoord eigenlijk. Ze konden bijna niet anders dan een ontslaan. Alleen toen hebben ze gezegd. Ja, het is toch Van Bronckhorst. Laten we kijken. Toen is Dick Advocaat erbij gekomen. Als een soort. Ja, een soort iemand die hem gewoon letterlijk bij de hand nam. En het vak eigenlijk nog leerde. Bij het eerste elftal van Feyenoord. Ja, dat slaat toch eigenlijk helemaal nergens op.
Nee, maar jij houdt er nu aan.
Voetbal normaal gevinden. Dat die grote spelers. Die moeten dan maar gelijk trainer worden. Maar waarom? Laat ze gewoon voor zichzelf ook gewoon een goed traject uitstippelen. Waar is een Dick Advocaat zelf begonnen? Bij DVS, weet ik veel wat.
DSVP, Pijnakker, ja.
Peter Bos. Die is gewoon begonnen bij AGVV. Zelf de pionnen tillen en zelf de pionnen dragen. Bouw het gewoon eens op. Wat is daar nou tegen?
Een heel andere tijd, hè. Dat kun je volgens mij niet helemaal met elkaar vergelijken. Ik ben het wel met je eens om nou na één jaar onder 19 meteen hoofdtrainer van Feyenoord te worden. Dat slaat echt helemaal nergens op. Ook vanuit de club niet, want dan neem je een gigantisch risico. Kijk, het andere traject wat we zien met Van Nistelrooy, met ook Frank de Boer, hè, met een paar jaar bij Oranje als assistent. Kijk, dan wordt het al wat logischer. En dan heb je al de nodige bagage om ergens in te stappen. Maar dit, met één jaar onder 19 en dan vervolgens zo'n club gaan trainen, vind ik een tikkeltje naïef ook voor Feyenoord. Een tikkeltje heel erg naïef voor Feyenoord ook.
Ja, maar waarom is de tijd anders, Johan? Je zei de tijd is anders. Hoe bedoel je?
Ja, nou, ik denk dat spelers automatisch heel populair worden gemaakt, ook door de social media en zo. En dat daardoor het verwachtingspatroon van hen als trainer ook veel hoger ligt. Er is denk ik vanuit de achterban, dat proef je bij Feyenoord ook, weet je, de wens om Dirk Kuyt als trainer te zien. Dus dat wordt dan een beetje gepusht en gestimuleerd. En je hebt ook met een generatie trainers te maken. Ja, weet je Maarten, het is jouw ideaalbeeld. Alleen, we gaan nu naar de tijd toe dat trainers denk ik niet meer van onderaan willen beginnen. En 3-4 stappen willen maken voordat ze een topclub gaan trainen. Dat zit ook gewoon in de generatie die we nu gaan krijgen. Daar hebben we het eerder over gehad.
Ja, maar als je als trainer
gewerkt, dat het heel moeilijk is om vervolgens eerst Sparta te gaan trainen of noem eens wat, Norwich City op het tweede niveau in Engeland. Dat is gewoon heel lastig, omdat je hebt altijd in een gespreid bedje gezeten en dat wil je als trainer, wil je dat volgens mij ook ervaren. Ik sprak Hedwiges Maduro van de week als ik
het zeg
maar. En die zei, dat vond ik wel mooi, die zit nu bij Almere City, hè. Daar zou hij volgens mij het oudste jeugdteam doen. Hij zei, dat was een bewuste keuze. Hij zei, want ik kon ook bij Ajax instappen. Alleen ja, dan weet je, dan kom je in een gespreid bedje terecht. En ga je minder fouten ervaren en zien. Hij zegt, terwijl ik juist denk dat ik dat nodig heb om me snel en goed te ontwikkelen. Hij zegt, vandaar de keuze voor Almere City. Maar goed, hij is dan denk ik een uitzondering op de regel.
Maarten Wijfels probeert al vijf keer het eer een weerwoord op te geven. Dus kom erop.
Nee, niet weerwoord. Maar Johan zegt het zo mooi ook. Ze willen dan niet zeg maar de stappen zetten die ze als speler wel hebben gezet om heel erg goed te worden. Dit is een ander vak. Ze hebben laten zien dat ze enorme toewijding hebben gehad om het hoogste alles uit hun spelerscarrière te halen. Waarom gun jezelf nou ook niet het beste als trainer? Nee, dan moet het ineens heel snel. Ja, het is een soort. Het klopt gewoon niet, de wijze van redeneren. En er komt nog iets bij. Het is ook wel een beetje zo. Trainen is niet alleen in de Kuip staan 50.000 man en met 4-0 van VVV winnen. Het is ook gewoon drie keer verloren hebben. Maandagmorgen het regent dat het giet. Om 7 uur je bed uit. En dan eens even kijken hoe je weer een elftal aan de praat gaat krijgen. Ja, daar heb je toch gewoon ervaring voor nodig. En al die trainers die dat dan zogenaamd maar even uit de losse pols doen. Die worden allemaal onderweg osraad. zaken beschadigd. Of ze hebben à la Dik Advocaat iemand nodig die dan als een soort leermeester op het veld mee komt staan om die carrière te redden. Ja. Dus dat is het beeld en niet anders.
Maar ik denk dat we begonnen deze discussie over Feyenoord en Dirk Kuyt. En Sjoerd zei, ja, wie heeft hem dat beloofd? Volgens mij is de belofte naar Kuyt ook gemaakt en vanuit Feyenoord volgens mij meer gemaakt. Van joh, we hebben gezien bij Van Bronckhorst, het werkt als we een clubicoon de tijd geven om te rijpen als hoofdtrainer. En dat het een paar jaar duurt. Maar die kan langer blijven zitten dan wanneer bijvoorbeeld Arne Slot binnenkomt. En twee maanden geen resultaat boekt. Dan wordt de druk veel te groot op dat soort jongens. Terwijl als de clubjongen is, dan heb je iemand die veel langer de tijd krijgt om het vak te leren. En dat is volgens mij de insteek bij Feyenoord toen geweest, toch?
Ja, maar dat is heel goed dat ze daar afscheid van genomen hebben, van die insteek.
Oké. Okay.
Mm-hmm. Want dat is altijd, nou ja, dat hebben we hier al vaker geconstateerd. Bij Feyenoord is de cultuur belangrijker geworden dan het voetbal in de loop der jaren. En dat is ook precies de reden dat ze op die manier naar trainers kijken. Ze kijken niet vanuit kwaliteit, om het even heel plat te zeggen. En ze kijken gewoon vanuit het sentiment. En Jaap Stam zou je daarin als een uitzondering kunnen zien, maar was het ook niet helemaal. Want dat hoofd vonden ze wel goed bij Feyenoord passen.
Ja.
Zo simpel was het. Nou ja, en dus ik vind het alleen maar goed dat ze daar afscheid van genomen hebben. Kijk, Van Bronckhorst was ook een op zichzelf staand geval. Nou, die is ook gered uiteindelijk. Het is onmiskenbaar zo dat Van Bronckhorst door zijn onafhankelijkheid binnen Feyenoord en door zijn status binnen Feyenoord, ja, daarin is geslaagd om in een hele moeilijke tijd de rust te bewaren. Daar verdient hij ook alle credits voor. Maar ik zou in de eerste plaats eens kijken naar de kwaliteiten van mensen. En niet naar het stempeltje dat ze op hun voorhoofd hebben. Dus wat dat betreft, hartstikke logisch dat ze dat met Kuyt niet gedaan hebben.
En met Slot wel.
Oké, helder. Mannen, we gaan deze voetbalpodcast afsluiten. Deze AD voetbalpodcast voor deze week. Deze week dus veel bekervoetbal. Te beginnen op de dinsdag. Woensdag is dus de wedstrijd Ajax-PSV in de KNVB-bekers. Kijken hoe die ploegen voor de dag komen. En dan hopelijk dat we tussen het winterweer door en nog een beetje kunnen genieten van schaatsen, denk ik, of niet? Schaatsen, Maarten, of niet? Jij?
Zeker.
Ja, Sjoerd, ja, schaatser? Ja.
Nee, helemaal niet. Ik ben helemaal geen schaatser. Maar ik zou nog één, ik zou toch wel positief af willen sluiten nog met iets.
Slaat dan, denk ik, of niet?
Nee. Ik wil toch even aardig zijn over de VAR vandaag.
Hè? Ja. Had je dit niet kunnen aankondigen, dit? Dat jij dit gaat doen?
Ja.
Nou, kom maar op dan.
Ik vind de laatste weken, luisterde die eindelijk wat beter dan deze podcast. De VAR. Blijft veel meer weg. En dat valt echt op. Ik zat naar Heerenveen Vitesse te kijken. Bas Nijhuis. Er waren twee mogelijke penalty momenten in de openingsfase. Die VAR die reageert daar niet op. Die grijpt daar niet raar op in. Die laat dat gewoon aan de scheidsrechter. Dat gaat de laatste weken in Nederland, in het buitenland lang niet overal, maar in Nederland gaat dat iets beter.
Nou, dat mag ook wel in de krant als jij positief bent over de VAR.
Nou, kijk, we hebben volgens mij steeds gezegd, grijp alleen bij clear en obvious. Ik moet er wel één kanttekening bij maken. De manier waarop de VAR nu functioneert, namelijk door bijna niet in te grijpen, alleen bij hele overduidelijke gevallen. Die ironie wil natuurlijk, dat als je met die manier toepast, had je net zo'n televisieschermpje bij de video official kunnen hebben. Was ietsje goedkoper geweest.
Ja,
maar
zo is het.
Dat is zo, maar hij functioneert wel beter nu.
Goed.
Er is minder ergernis. Hij gedraagt zich wat bescheidener en logischer.
Oké, dat is fijn. Nou, jij niet schaatsen, Johan schaatsen of niet?
Nee.
Ook
nee,
niet?
Nee,
helder. Nee. Goed, we gaan voetbal kijken deze week weer. Johan, Inan, Sjoerd Massou en Maarten Wijfels, dank. Dank ook voor het luisteren. Wij zijn er vrijdag weer met een nieuwe podcast, De Stuurlui. Tot dan.
Zet je dubbel cassettedek maar klaar, want ze zijn er weer.
Kan ik iemand nog even bijschenken?
Dit is Jet, moeder overste. Veel te goed voor deze wereld en kookt het liefst voor de hele buurt.
Ja, dat is Sander. Dat is een beetje de Hannibal van onze club. Beetje degelijke huisvader, hoor.
Manuel, soms een tikkeltje jaloers. Vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het uber saaie Hilversum wonen.
Moet jij zeggen, Wietske, ons groentje, die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt.
Maar met twee jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje.
Gezellig, jongens. Zullen we beginnen?
Elke zaterdag een nieuwe aflevering van de podcastserie De Veertigers. Te beluisteren via ad.nl/De Veertigers, alle podcast-apps en sites van PZC, Brabants en Eindhoven's Dagblad, BN De Stem, Tubantia, De Gelderlander en De Stentor.